Hallo en welkom bij een nieuwe Ik zal je leren. Als ik er een beetje brak uitzie, dat komt door een geweldig festival van de afgelopen week. Je ziet het hier ook, ik heb een prachtige hoodie aan met een logo. 10 jaar Hacker Hotel. De moeite waard om daar even naar te kijken. Maar vandaag gaan we met Heidi praten. Hartelijk welkom.
Ja, dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn.
Goed dat je er bent. We hebben niet hoeven onderhandelen over jouw komst naar de studio.
Nee.
Want je vond het zelf hartstikke leuk.
Zeker.
Zullen we meteen maar eens even beginnen met wie ben je? Wie ben je uit het festival? Wie ben je en waarom? Wat kom je me leren uiteraard? En waarom zou ik dat van jou aannemen?
Ja, ik ben Heidi Nieboer en ik kom je leren onderhandelen of een spannend gesprek voeren. En daar kan ik iets over vertellen, want ik ben jaren politieonderhandelaar geweest. Dus onderhandelaar bij gijzelingen, ontvoering, poging zelfdoding.
Oef.
En verwarde personen of tegenwoordig personen met onbegrepen gedrag.
Wij noemen dat radiomakers.
Ja, ja, zoiets. Ja, ja, die zijn ook soms onbegrepen inderdaad. Zeker.
Maar dus, heftig.
Ja, en ontzettend interessant ook. Ja, dus dat is daarom heb ik dat ook jaren mogen doen bij de politie. Dus ik heb 29 jaar bij de politie gewerkt als leidinggevende en als onderhandelaar. En de laatste 7 jaar. Ben ik bij de politie weg en geef ik dus over dit onderwerp training, over onderhandelen en spannende gesprekken voeren.
En ook weer aan de politie of ook aan bedrijven of mensen zoals ik?
Aan iedereen eigenlijk. Dus eigenlijk haast niet meer bij de politie. Dus vooral in bedrijven, organisaties. En het varieert van artsen tot banken, tot grote multinationals op technisch vlak. En dan gaat het altijd over inkoop, verkoop of leiderschap, waar ook heel veel onderhandeld moet worden. Want onderhandelen doen we eigenlijk, iedereen doet dat de hele dag, zonder dat we doorhebben. Maar iets met elkaar afstemmen, dat is eigenlijk ook al onderhandelen.
Ja, kun je ook onderhandelen met jezelf bijvoorbeeld? Ik heb wel eens dat ik echt in dubio zit. Ik denk van ja, dan ga ik het voor mezelf proberen goed te praten. Is dat ook een vorm van?
Ja, absoluut. Ja, dat je denkt van nou, ik wil echt die auto heel graag. En maar ja, eigenlijk is het te duur. Dan ga je ook met jezelf onderhandelen. Van ja, wat accepteer ik wel en wat accepteer ik niet? En dat is maar net wie wint. De verstandige Marcel die zegt van nou, laten we het dan nu niet doen.
Ja.
Of de Marcel die denkt van ja, maar hij is echt wel heel gaaf.
Je hoort wel eens dat de mensen die in die showroom werken, die auto's verkopen, dat die eigenlijk erop aansturen dat jij de onderhandeling met jezelf aangaat.
Ja, kan ik me iets bij voorstellen.
Dat je jezelf de auto al verkoopt voordat je...
Oké,
ik ga het klokje gewoon starten. Laten we eerst nog eventjes... Je hebt ook een boek geschreven, dat is misschien ook goed om even te laten zien. We hebben hem hier in de studio. Vers van de pers, dus ik heb er nog niet doorheen mogen bladeren, maar dat ga ik zeker deze week ergens doen. Die is gewoon te bestellen, neem ik aan.
Ja, op alle online platforms. En ik heb hem niet alleen geschreven. Ik heb hem samen met Marjolein Smit Arnold Bik geschreven. En zeer de moeite waard, denk ik. En zowel voor privéonderhandelingen als op het werk.
Oké, we komen er aan het eind nog even op terug op dat boek. Want ik deed natuurlijk heel gemeen, ik liet hem zo even in beeld zien. Maar we hebben ook audioluisteraars. Ja, die weten nu natuurlijk niet hoe dat boek heet.
Nee,
maar je kan natuurlijk
je kan natuurlijk
even zoeken op de auteur. Dan misschien heb je dan al beet voordat deze uitzending klaar is. Hey, ik ga het klokje zetten.
Ja.
Hij is hier. Ik moet toch altijd even laten zien dat het geen geluidseffectje is. Maar dat het gewoon echt een echte klok.
Ja.
En dan zet ik hem hier in de hoek. Waar we hem allebei kunnen zien. En dan zou ik zeggen, ga je gang. Wat is onderhandelen? Wat moet ik als eerste weten van onderhandelen?
Nou, onderhandelen is op het moment dat jij het gesprek met iemand aan wil gaan en iets van elkaar wilt. Als ik naar de supermarkt ga en ik koop een pak melk, ga ik niet onderhandelen. Want dan zijn we het blijkbaar met elkaar eens. Daar staat de prijs op, dat koop ik. En daar is geen oneenigheid over.
Maar is niet in elk land zo.
Nee, dat is waar. Dus als je naar andere landen gaat, daar hoor je af te dingen. Dus dat is ook heel normaal. Maar in Nederland laten we ervan uitgaan dat ik gewoon de prijs voor een pak melk betaal die erop staat. Of die op het schap staat. Maar onderhandelen gaat erover als je een gezamenlijk doel hebt.
Ja.
Maar dat je allebei een ander uitgangspunt hebt. Dus tegenstrijdige belangen. En dan hoe ga je daar met elkaar uitkomen? En dat is onderhandelen. En dat kan variëren van een miljoenendeal, maar dat kan ook van wat zullen we vanavond eten, waar gaan we naartoe op vakantie, hoe zullen we dat buurtfeest organiseren. Ik wil promotie. En je leidinggevende vindt dat nog lang niet dat de tijd daarvoor is. En dat is allemaal een vorm van onderhandelen.
En er zijn ook belangen bij betrokken die zo'n leidinggevende kan me voorstellen dat die gewoon een budget heeft. En gewoon zegt, ja, joh, goed verhaal, maar het kan niet.
Nee, en dat is het interessante van onderhandelen. Althans, dat vind ik het interessante, is dat het eigenlijk altijd gaat over dat jij echt in verbinding komt met die anderen. En ook uitvraagt van, is het nou het budget waarom je mij geen promotie wilt geven? Of zit daar iets anders achter? Dus dat je eerst heel duidelijk kijkt van, wat is het belang? Of wat wil jij hiermee bereiken? Wat zit hierin voor mij, maar ook wat zit hierin voor de ander?
Dus je probeert eigenlijk een soort wisselgeld in het verhaal te brengen. Van ja, nou, weet je, dan krijg jij natuurlijk ook iets.
Ja, en want daar zit vaak de ruimte. Hè. Dus de eis is vaak niet de onderliggende behoefte. Dus op het moment dat iemand zegt, ik wil promotie. Ja, wil iemand dan echt promotie? Of wil die meer salaris? Of wil die serieus genomen worden? Of wil die meer verantwoordelijkheden? Of wil die uitzicht op een andere carrière? Daar zit vaak nog heel wat anders onder als dat iemand alleen maar zegt, ik wil promotie. Dus op het moment dat je daarop door kunt vragen, dan kan je ook kijken van, maar zijn er dan ook andere mogelijkheden om tot die doelen te komen, als ik het geld bijvoorbeeld daarvoor niet heb?
Ja. Dat klinkt wel eens behoorlijk ingewikkeld nog, want het is niet zozeer de onderhandeling zelf, maar je moet even kijken, wat zit hier nou verder nog achter?
Ja, maar hoe bedoel je, het klinkt ingewikkeld?
Nou, om tot die kern te komen. Ik heb zelf daar een keer ervaring mee gehad. Ik was in Egypte met mijn toenmalige vriendin. En die, we hadden eigenlijk het wisselgeld een beetje uitgegeven. Want we gaan zo op het vliegtuig.
Oh, ja.
Ja, om dan nog van die Egyptische cash bij je te hebben. Onzin, het is niks waard. Het is hier niks waard. In Nederland al helemaal niet.
Nee.
Joh, we gaan nog even over de markt.
Ja.
En het was echt wel op. En aan het eind van de markt worden we ons mouw getrokken door een meneer. Mm-hmm. En die wilde ons toch wel heel graag een soort beeldje verkopen. Zo'n stukje handwerk.
Yeah.
En het ook gewoon gezegd van, ja, maar luister, ik heb helemaal geen geld meer. Nee. We hebben net het laatste wisselgeld uitgegeven. Want we gaan op het vliegtuig naar Nederland. Ja. En het is niet meer.
Ja.
En hij bleef maar doorgaan. Mm-hmm. Want hij moest en hij zou ons dat beeldje verkopen.
Ja.
Tot ik op een moment zei, ja, maar kijk nou dan in mijn portemonnee, die is echt leeg.
Ja.
Er zit een bankpasje in en verder niks. En toen zag hij een doordrukstukje met twee paracetamolletjes daarin zitten.
Oh, dat was ook interessant.
Ik had gewoon een beetje van de hoofdpijn, zo'n paracetamolletje. En hij haalt dat eruit en zegt, nou, dan doe maar die.
Ja, dus
maar hij kwam vanaf een behoorlijke prijs. Echt, ik denk wel tegen de €50 of zo omgerekend wat hij moest hebben. En die twee paracetamolletjes zijn ook wel goed.
Ja.
En daar heb ik zo lang over gedacht. Wat is hier nou gebeurd? Is het nou dat hij toch het spelletje wil winnen? Of wat zit daar dan achter?
Nou, kijk, in dat soort landen is het wel heel vaak de om het maar zo even grof te noemen, de rijke toerist die komt daar. Dus daar vragen ze sowieso het tienvoudige voor. Dus, dat is gebruikelijk. En wat ik wel heel mooi vind aan dit voorbeeld is dus dat het deze man ook helemaal niet om het geld ging. Want hij kwam er ook achter van, ja, misschien heb ik die twee paracetamolletjes heb ik op dit moment even heel hard nodig.
Ja.
Misschien heb ik op dit moment helemaal geen cashgeld om dat te kopen. Dus heb ik veel meer aan die pilletjes zelf. Ja,
het zou kunnen dat hij gewoon hoofdpijn had natuurlijk. Dat hij even meer had aan een pilletje dan aan... Of hij dacht natuurlijk, deze gast komt uit Nederland. Dat zal een interessant pilletje zijn.
Die zijn nooit zo mooi ingepakt volgens mij.
Maar dan had hij even pech mee.
Ja.
Dus het kan dus, de motivatie kan anders zijn. Dus.
Absoluut. En ook zelfs als iemand geld vraagt, dan kan je ook nog vragen, ja, waar heb je dat geld? Heb je dat nodig om winst te maken? Of heb je het nodig dat je het handje contantje hebt?
Ja.
Dus als je bijvoorbeeld een groot bedrijf hebt wat de inkoop doet voor een bepaald product. En de leverancier zegt, nou, wij willen dit bedrag ervoor. Dan zelfs dan kun je navragen van, maar waarom stel je dit bedrag? Is dat omdat je kostprijs omhoog gegaan is? Of is dat omdat je winst wil maken? Of moet je cash geld hebben? Of ben je bang dat je bedrijf niet voort blijft bestaan? Want ook dan kan je zeggen, want dan kunnen we ook kijken naar levertijd, naar volume. Dus naar hele andere elementen dan datgene wat we in eerste instantie hoorden, wat de ander zei. Dus het gaat heel erg over die verbinding maken met die ander. Dus ik heb heel vaak onderhandeld als politieonderhandelaar met mensen die een eis stelden. En dat was geld of ik wil...
Een vluchtauto met een volle tank. Ja. Zoiets, je ziet dat altijd in films natuurlijk.
Ja, en dan ging je uiteindelijk vragen... maar wat maakt nou dat je hier bent? Of hoe komt het nou dat je hier in deze supermarkt staat... en eist dat de manager met 5 ton hier komt? En dan blijkt het uiteindelijk dat deze man ontslagen is... en zwaar ontevreden is daarover. En bang is dat hij zijn hypotheek niet meer kan betalen. En dan krijg je natuurlijk een heel ander gesprek.
Ja. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar een heel scala in hebt... van de geharde crimineel die gewoon zegt... handen omhoog, hou je bek. En tot aan mensen die daadwerkelijk met problemen zitten... waar je best een vinger achter kan krijgen om ze uiteindelijk te helpen.
Ja, en die harde criminelen hebben gelukkig in Nederland niet zo heel veel... die dit soort acties uitvoeren. Dus de meeste mensen doen het toch wel vanuit een bepaalde noodzaak... of een bepaalde wanhoop. En eigenlijk alle elementen die ik als politieonderhandelaar heb ingezet... of de principes die ik daar heb ingezet... die werken eigenlijk ook in alledaagse onderhandelingen. En of dat nou in een bedrijf is of inderdaad thuis... en met vrouw of kind of andere partner of wat dan ook.
Ja.
En zelfs van hoe laat wil je naar bed... Of als een kind zegt, ja, maar ik wil nog even langer opblijven. Ja, gaat het dan over, ik wil langer opblijven of... ik wil niet missen wat jullie gaan doen vanavond... of ik wil nog even dat tv-programma uitkijken... of jullie gaan straks thee drinken met een koekje erbij... en ik wil dat koekje ook zo graag. Dus zelfs daar... en ook sommige dingen valt ook gewoon niet te onderhandelen.
Je had er eigenlijk even bij moeten zijn boven net... want die van ons verzint waar je bij staat. Oh, ja, dat is echt... En elke avond is een onderhandeling met haar.
Ja.
Maar het is ook steeds weer wat anders. Dus dat is inderdaad wat je nu zegt. Dat komt heel bekend voor. Van ja... Wat wil ze eigenlijk? Eigenlijk wil ze gewoon niet slapen. En daar komen dan allemaal dingen bij.
Ja.
Ja, die is gewoon nog niet moe. En die wil een boekje lezen, spelletje spelen, een koekje eten, van alles.
Ja.
Dus er zit veel meer achter meestal, hè?
Ja. En dan is het ook altijd interessant van... waarom stel ik de eis die ik stel?
Ja.
En net was die heel duidelijk met jouw portemonnee. Ja, als die leeg is, is die leeg.
Ja.
Zo simpel is het ook maar weer. Maar als jij zegt, van, ja, weet je, ik wil echt niet meer dan zoveel betalen of ik ga jou echt geen promotie geven... weet ook heel goed van, ja, maar wat is mijn onderliggende gedachte nou hierbij?
Ja.
Want als ik vasthoud aan mijn eis, dan komen we ook niet tot elkaar. En dus onderhandelen wil wel zeggen... dat je allebei een soort insteek moet hebben van, we komen er wel uit. Of dat je aan het einde van de rit zegt van... ja, jammer, we komen er niet uit. Want beter dat we zeggen van nou, we gaan geen zaken met elkaar doen, als dat we allebei ontevreden zijn met de uitkomst.
Ja.
Dus dat is ook een vorm van we komen er wel uit dat we er niet uitkomen, dat we het niet met elkaar eens worden.
Maar dat lijkt me niet in alle gevallen een wenselijke optie. Als je iemand op de rand van een flat hebt staan, dan we worden het niet eens. Succes onderweg. Dat soms zit de emotie natuurlijk hoog. En dan wil je echt resultaat.
Ja, en dat zijn ook de onderhandelingen waar je een 100% slagingspercentage wilt hebben natuurlijk. Ja. En ook daar gaat het echt om de verbinding leggen. Wat maakt nou dat jij hier vandaag staat? En wat maakt nou dat je het leven niet meer ziet zitten? En als je dat op kan brengen om dat verhaal ook aan te horen... maar ook in een gewone onderhandeling, dat jij het aan kan horen... dat je het niet eens bent met de ander. Want soms is dat heel lastig om niet direct het debat aan te gaan... of niet direct een tegenargument, maar dat je heel rustig... ik zeg heel vaak van, joh, leg je eigen wat je zelf echt wilt... leg dat maar even op de kop op tafel, want dat onthoud je wel.
Ja.
En verdiep je in de ander. Want dan krijg je zoveel informatie dat je denkt... oh, dit is interessant, of hier kunnen we misschien tot een alternatieve oplossing komen... En wat jij zegt, degene die aan de rand van een flat staat... die kan ik geen alternatief bieden. Ja, ik kan hem het alternatief bieden dat hij via de trap naar beneden komt. Maar ik kan wel bieden dat hij hulp krijgt. Of dat iemand naar hem luistert. Of dat iemand hem serieus neemt. Of dat iemand ook durft te vragen van... wil je een eind aan je leven maken?
Ja.
En op het moment dat jij dat kan verduren, verdragen... en dat je daar ook... respect is misschien niet het goede woord. Want ik vind het ook doodeng hè, als iemand dat van plan is te doen.
Ja.
Maar dat je wel iets kan hebben van... ja, maar vertel eens. En ik schrik maar zo niet. Ik kan bij jou blijven terwijl jij hele erge dingen aan het doen bent. Of iemand die een ex-vrouw en kinderen gegijzeld houdt.
Ja.
Ik vind het niet goed wat hij doet. Maar ik heb nog wel respect voor de persoon. Dus niet voor het gedrag, hè, dat keur ik af. Maar wel van, goh, wat maakt dat jij hier vandaag bent?
Ja.
Dus niemand die op zijn vierde zegt, weet je wat ik later ga doen?
Ik word bankrover, ja, of zo.
Ah, dat is nog wel stoer, ja, misschien, maar ja, ik ga laten trouwen... en dan ga ik scheiden en dan ga ik wel mijn kinderen bijstaan... ga ik mijn vrouw onder schot houden. Dan is er ergens iets,
ja,
gebeurd.
Dan is de ambitie misschien een beetje... ja, dat klopt iets niet dan.
Nee, en op het moment dat je dat verhaal aan kan horen... en daarna kan luisteren en voelen waar de echte pijn zit... en misschien is onderhandelen, politie, onderhandelaar... dat klinkt ook altijd alsof er een deal gesloten wordt...
Ja, van, ja, dat impliceert een beetje de naam.
Ja, je moet het crisiscommunicator noemen. Of, ja, of ja, als beestje maar naam heeft, zou ik zeggen. Maar ja, van oudsher heet het in het Engels. Daar komt het eigenlijk
negotiator,
vandaan. Hostage, ja, negotiator. Ja. Nou, gijzelingsonderhandelaar. Terwijl het merendeel van de zaken gaat over... personen met onbegrepen gedrag. En poging suïcide. Dat is 80% van de zaken.
Ja.
Dus... hostage negotiator klinkt heel leuk, maar eigenlijk de hostage cases... dat is echt een heel klein percentage van de inzetten van politieonderhandelaars.
Ja, en je zal ook op zoek moeten, denk ik, buiten dan de motivatie van degene die daar staat... naar je eigen motivatie. Hè? Waarom, ja, wil ik wat ik wil, vooral als er wat lichtere zaken zijn. Hè? Ja. Ik wil die auto. Nou, ja. Waarom wil ik eigenlijk deze auto? Moet dat, ja, een snelle zijn? Moet dat een rode zijn?
Ja.
Dus misschien is dat ook nog wel iets. Dat je in jezelf, ja, ook op zoek gaat. Niet alleen in wat de ander wil.
Ja, ja, en dat je daar ook je grenzen in stelt. In onderhandelen noemen we dat de ZOPA. De Zone of Possible Agreement. Dus tot hoe ver wil ik gaan?
Ja.
En is dat de grens die ik stel omdat ik gewoon niet meer geld heb? Of is dat de grens die ik stel omdat ik voor meer geld... ook nog een andere auto zou in plaats van deze een andere zou kunnen kopen? Dus dat je zelf altijd jezelf afvraagt... wat is mijn zone of possible agreement? Dus,
ja,
waarbinnen wil ik die onderhandeling plaats laten vinden? En wat is mijn alternatief?
En dat hoeft geen hard limit te zijn. Hè? Dus als ik zeg van nou, ik ga niet al mijn geld besteden... maar minimaal of maximaal 75% van wat, ja, ik begroot heb... is voor die auto, de rest is, ja, eventueel voor opties... maar ga ik niet aan die auto uitgeven... Dan, ja, dan is dat ook een harde grens? Of kun je daar dan nog weer mee spelen?
En dan ben je alweer met jezelf aan het onderhandelen.
Ja, dus, ja, dat bedoel ik. He, dus je, als ik toch een heel klein beetje, dan lukt het. En die verkopers hebben dat dus door.
Ja, die spelen daarop in waarschijnlijk. En, ja, dat is het mooie ook op het moment dat jij een onderhandeling goed voorbereidt... dan heb jij heel goed in je hoofd wat jouw grenzen zijn. En dan kan je, ja, ook zeggen van, joh, op het moment dat wij niet tot de grens komen... tot waar ik wil gaan, dan ga ik voorlopig ga ik me dan even terugtrekken uit de onderhandeling.
Ja.
Dus op het moment dat je daar op voorhand al op voorbereidt... dan kom je gewoon beter beslagen ten ijs. En heel vaak, ja, bereiden we ons alleen maar voor op de inhoud.
Ja.
En het is ook goed om je voor te bereiden op diverse scenario's. En wat nou als hij dit of dat zegt? Of hij zegt, nou weet je, als jij er 200 gewoon bij doet... dan geef ik jou dat. Terwijl jij had gezegd, ja, maar meer wil ik echt niet uitgeven.
Ja.
Dus als je dat van tevoren heel goed bedenkt van... maar wat zijn mijn emoties? Of wanneer vind ik een verkoper irritant worden? Of wanneer, ja, word ik boos?
Ja, dat speelt mee.
Gegijzeld door mijn eigen emoties.
Ja.
Dus als je dat al in de voorbereiding meeneemt, dan is de kans groter... dat jij binnen jouw eigen grenzen blijft van jouw onderhandeling.
Ja, ja, ik ben dan zo iemand die gewoon meteen op de harde grens gaat zitten. Want, oh, ja, ik hou er helemaal niet van. Ik, nee, heb gewoon zoiets van, nou, dit is wat ik heb.
Ja.
Of beschikbaar heb, hè, want het, ja, is niet, dit is allemaal geld. Ja. Natuurlijk niet. Maar onze auto was stuk een tijdje geleden. Of tenminste, die was zodanig stuk dat... nou ja, als je maar een garage verkocht, dan kon die nog wel wat mee. En dan was die nog wel wat waard. Maar die moest je niet tweedehands ergens op een markt doen. Want dan kun je mensen mee in de problemen brengen. Ja. Dus dat werd inruil. En we hadden een nieuw autootje. Nou, dat zou dan 12.000 of zo. Voor het nieuwe autootje ook een mooi tweedehandsje. 12.000. Ik zeg, ja, luister, ik heb 10. En ik heb die andere auto.
Ja.
En ja, heel veel heen en weer. En maar dat is een heel ander merk. En ik ben een Citroën dealer. En ja, dat doe ik niet. En... ja, dan denk ik dat het een kort gesprek wordt.
Ja.
En dat is toen gelukt. Dus okay. Kennelijk zit er toch ergens dan een stuk leverage van oké. Okay.
Ja, en zij zullen ook die minimumgrens hebben of de maximumgrens. Ja. Dus, maar goed, dit zijn hele eenvoudige. Dit zijn onderhandelingen waar alles wat jij niet krijgt, krijgen zij wel.
Ja.
En terwijl dat heel vaak met andere soorten onderhandelingen, dat daar veel meer een win-win situatie in zit.
Ja.
Terwijl, dat kan ik me bij een autoverkoper ook nog voorstellen, dat ze bijvoorbeeld een populaire kleur, dat ze zegt van, nou ja, weet je, geef mij pas over een half jaar, dat vind ik ook prima, maar dan wil ik wel wat van het geld af, bij wijze van spreken. Ja. Dus ook daar kan je nog wel kijken van, zijn er andere elementen waar je wel over kunt onderhandelen. Maar de meeste onderhandelingen die wij voeren, is niet om geld. En dat is veel meer over wat willen we als groep bereiken? Hoe gaan we dat organiseren? Wie pakt welke rol op zich? Er zijn veel meer onderhandelingen dat we zelf doorhebben eigenlijk.
Zou nog meegespeeld kunnen hebben, want dat ging natuurlijk wel door mijn hoofd heen. Van, ja, misschien is de reden dat hij wel meegaat van, ja, ik wil gewoon deze man's klant, want die komt dan misschien daarna ook gewoon terug. En dan is er een klantrelatie opgebouwd. Nou, dan kan ik best wat in investeren. Dat zou ook mee kunnen spelen?
Zou kunnen, alhoewel ik ook me voor kan stellen dat één particuliere klant niet zo heel interessant is. Tenzij zij weten dat jij in deze podcast de naam van hun garage gaat noemen. Of
nou, dat ga ik niet doen natuurlijk. Dat ga ik niet doen.
Nee. Dus, what's in it for them? Dus wat wordt hij of zij beter van dat ze deze auto aan jou verkopen?
Ja.
En het mooie is, weet je, zij gaan nooit onder de prijs zitten die zij al lang, waar zij toestemming hebben voor hebben gekregen. Dus daar hoef je nooit schuldig over te voelen dat zij over de grens gegaan zijn, zeg maar.
En toch ben ik dan zo iemand, ik denk van, ja, maar als je grens, je harde limiet nou 10 is.
Ja.
Waarom zet je hem voor 12 op je website? Dat is natuurlijk logisch, maar ik kan daar dan slecht tegen op een of andere manier. Dan merk je toch van, ja, wij zijn gewoon eerlijk. Weet je, dat ding kost 10, je wilt 10 hebben. Ja. Waarom steek je zo hoog in? Maar is dat gewoon verstandig om te doen?
Ja, want als er een gek is die het voor geeft, dan heb je die 12.
Ja, extra geld, toch? Ja. Nou, zo is het ook wel weer.
En als je op 10 begint, dan is de kans ook groot dat mensen zeggen van, nou, weet je, voor 8 mag ik hem voor 8 hebben.
Ja. Ja, wat dat betreft vind ik een pak melk lekkerder. Gewoon supermarkt, dat kost dit. En dan weet je gewoon bliep. En het is ook heel slecht onderhandelen met een scanner bij de kassa.
Ja, nee, dat gaat niet.
Ja, nee, dus...
Dan kan je nog met jezelf onderhandelen of je ze allemaal langs de pieper haalt. Maar...
Ja, dan wordt het... Dan loopt het uit de hand en dan staat er weer een politieonderhandelaar omdat je de supermarkt gegijzeld moet houden. Nou ja.
Wil je ook niet.
Nee. Maar zullen we even naar de techniek kijken? Want dat is wel leuk. Dat boek, dat is zo'n fors boek, als ik het zo zie. En dan normaal bereid ik dat natuurlijk dan allemaal hartstikke mooi voor. Maar dat moet ik ook hebben. Maar techniek, als we daar even naar kijken. Ja. Wat luie journalisten doen, dan gaan ze gewoon door de inhoudsopgave heen. En zeggen ze, je hebt bijvoorbeeld connectie naar impact. Ja. Hoe werkt dat?
Ja.
En dat zou hele slechte journalistiek zijn, maar...
Ja, en je doet het lekker toch.
Precies. Is dit een leidraad om daadwerkelijk te volgen? Of is er eigenlijk gewoon wel veel meer achter? Of kun je hier daadwerkelijk wel van leren onderhandelen?
Nou, ik denk echt als je dit boek leest, dat je... En er zitten een aantal open deuren in. Dat heb je denk ik altijd op het moment dat je het over bepaalde theorieën hebt. En ik heb altijd het idee, er bestaat niet één waarheid. Hè. Er zijn honderden boeken geschreven over onderhandelen.
Ja.
En deze is wel heel specifiek waarbij de metafoor van gijzelingsonderhandelen gebruikt wordt. Dus ieder hoofdstuk het is gebaseerd op 6 principes van onderhandelen. Ik denk dat die echt voor iedere onderhandeling of ieder spannend gesprek...
Dat zijn er 6 per hoofdstuk, hè?
Nee, het zijn 6.
Je hebt een handig... voor de audio. Audiokijkers hebben pech. Want hier is een mooie visual aid.
Ja, ik kan ze even opnoemen inderdaad. En de 6 principes van onderhandelen zijn... laat je niet gijzelen. Van connectie naar impact. Stap in de schoenen van de ander. Jij bent het belangrijkste instrument. Dan ga ik even spieken wat daar staat. Alleen ga je sneller. Samen kom je verder. En voorbereiding is de sleutel tot succes. En... Eigenlijk in ieder spannend gesprek waarin jij iets wil bereiken... en iedere onderhandeling, als je deze 6 principes toepast... dan kom je echt een heel eind. Of dan kom je tot de conclusie, we komen er niet uit. Op het moment dat je deze 6 inzet... dan kom je echt een stuk verder het is heel bewust deze volgordelijkheid ook gekozen... maar van connectie naar impact... vinden wij echt het allerbelangrijkste. Het gaat dus echt, je kan het verschil niet maken op het moment dat jij je niet verdiept in die ander. Dus je moet echt verbinding met die ander maken.
Ja.
Om erachter te komen wat zijn of haar drijfveren zijn. Dat je ook zorgt dat de emotie eraf gaat. Hè, op het moment dat jij een spannend gesprek hebt. Want wat voor gesprek vind jij nog meer spannend? Dus naast onderhandelen bijvoorbeeld.
Nou, ik ben wel een beetje de gast met de grote bek. Dus ik vind niet zo snel iets spannend.
Ja.
Maar ik weet wel dat ik het af en toe gewoon niet goed doe. Volgens de boekjes dan. Ja, dus dan kan ik echt een standpunt innemen. Zo van ja, oké, fuck you. En dan, dan is dat het.
Ja.
En dat is natuurlijk gewoon... Ja, eigenlijk wel schadelijk. We hebben op het werk zo'n training een keer moeten doen. En de casus was, nou, jullie zitten in de ondernemingsraad.
Ja.
Jullie willen iets en dat kost helemaal geld. En die andere partij, die speelt de manager. En die heeft dat geld niet.
Ja.
En ja, succes met z'n tweeën.
Ja.
Ik vond dat al een rottige.
Ja.
Maar ik was, ik geloof, een van de weinigen in de klas... die gewoon op een gegeven moment zei, nou, dan houdt het op, joh.
Ja.
En gewoon wegliep.
Ja.
En eigenlijk stiekem hoopte van, nou ja, maar dan zegt hij wel nee. Maar dat gebeurde ook niet. Dus ik moest de training opnieuw doen.
Ja. En de tweede keer ben je wel geslaagd.
Ja, ze hebben wat meer handvatten gegeven. Van inderdaad, dat lijkt een beetje op wat je aan het begin zei. Ga nou zo zoeken van waar zitten dan andere belangen?
Ja. Ja,
wat zou deze manager ook voor jou kunnen doen?
Ja.
In plaats van dat geld geven, want dat heeft hij niet. Dat stel je vast.
Ja.
Maar wat zou die nog meer voor je kunnen doen, waardoor je wel je achterban blij hebt?
Ja, ik vind het een heel mooi voorbeeld. Want hij raakt direct aan het principe, jij bent het belangrijkste instrument.
Ja.
Dus als jij jezelf kent en je weet van, nou, als ik het met de ander niet eens ben, dan loop ik gewoon weg.
Ja.
Dus dat is jouw stijl van onderhandelen. En op het moment dat je dat weet, dan kan je zelfs daarop voorbereiden.
In Egypte werkt dat prima trouwens. Als je gewoon zegt, ja, doe me niet, doei.
Ja.
En dan komen ze echt achter je aan.
Ja, en dat is het mooie, want er zijn 5 onderhandelstijlen. En er is geen enkele stijl die in alle situaties het beste is. Dus al die 5 stijlen zijn handig in verschillende situaties.
Ja.
Maar als jij dus vermijdend bent... of toegevend bent en je weet, in dit geval moet ik echt een keer doordrukken. Als je daarop voorbereid bent, dan overkomt het je niet.
Ah, ja.
Dus op het moment dat jij zoals ondernemersraad met die leidinggevende, je denkt van ja, maar we moeten er echt wel uitkomen. Dus ik kan niet weglopen.
Ja.
Dus waar wil ik mijn poot stijf houden? Op welke elementen en op welke andere elementen kan ik misschien wel iets toegeven?
Ja.
Dus ook op het moment dat je dan weer weet... Of dat je denkt van, ja, weet je, maar die collega van mij... die is veel beter in een keer doordrukken op een bepaald... Dus als je weet van elkaar welke stijl je hebt... dan zorg je dat iemand anders... en dan kom je weer op het principe... hoe heet dat, alleen ga je sneller samen, kom je verder.
Ja.
Dus eigenlijk haakt dat allemaal op elkaar in. En al die elementen, als je dat meeneemt in je voorbereiding... ja, ik word er altijd helemaal enthousiast van.
Ja, nee, maar dat is mooi, want dan heb je een goede baan gekozen.
Ja, zeker, zeker. En ik zie dat eigenlijk overal. Dan vraag ik van, joh, bereid deze onderhandelingen eens voor.
Ja.
En dan gaan ze zitten op wat ze gaan eisen. En wat ze gaan... inhoudelijk top. Komen ze met mooie spreadsheets, fantastisch. En dan zeg ik, maar wat vind je hier nou eigenlijk van? Wat doet dit zelf met je?
Ja.
En wat nou als de ander in één keer met 3 man aankomt zetten? Of iemand komt met een belachelijk voorstel. Hoe ga je daarop reageren?
Ja.
Ja, daar hebben we allemaal geen rekening mee gehouden. En dat is zo mooi aan dit boek, denk ik.
Ja.
Op het moment dat je echt deze principes erop loslaat... dan kom je echt een heel stuk verder in je onderhandelingen.
Ja, dat is een behoorlijk stuk ervaring ook, wat dat natuurlijk doet. Inderdaad, ze komen met z'n drieën. Nou, sta je niet bij stil.
Nee.
Wat gebeurt hier nou? En ik ben zelf, heb ik gemerkt... heel erg van de risico's. Dus ik kijk dan, oké, waar is dit gevaarlijk?
Ja.
Dat is natuurlijk ook mijn hele voortraject, mijn vooropleiding geweest. Ja. Ik heb altijd in de risico dingen gezeten. Ja. En waar is dit link? Waar kan dit ontsporen? Hoe moeten we dit beveiligen?
Ja.
Hoe moeten we zorgen dat dit niet escaleert en dat daar collateral bij komt? En dan ben je niet bezig... Met het gesprek, maar meer met de omgeving. Van hoe containen we dit?
Ja.
En zorgen we dat het niet nog meer misgaat.
Ja.
En dat het, nou, daarom altijd wel blij met mensen zoals jullie. Van, nou, dan komt er iemand van de politie en zegt... nou, vertel eens, wat kan ik voor je doen? En dan denk je, voor je doen?
Ja,
die gast heeft een wapen. Hoezo?
Ja. Ja, dat is ook wel mooi dat je dat zegt. Dat is een hele andere mindset.
Ja, absoluut.
De situatie in. Ja. En ik heb ooit ook de opleiding in Engeland mogen doen bij de Metropolitan Police. En daar laten ze alle leden van het arrestatieteam laten ze ook de onderhandelaarsopleiding doen. En het was echt één collega, een Engelse collega, die zei van: ik kan dit niet. Die zei ook echt van: als iemand dat doet en die heeft iemand overvallen en die heeft een wapen bij zich, dat is maar één doel wat ik heb. En dat is: die gozer moet achterover getrokken worden.
Ja, die moet eruit. Want dat is een dreiging op dat moment.
Ja. Ja. En terwijl ik denk, natuurlijk moet hij naar het bureau en moet aangehouden worden. Maar volgens mij moeten we dat op een tactischere manier doen, waarbij zo weinig mogelijk gewonden vallen. En laten we daar de tijd voor nemen. Laten we eens kijken waar ik deze man, waar ik contact met hem kan maken, waar ik verbinding met hem kan maken. En dat ik dan toch vraag van: joh, kom zelf naar buiten en dan gaan we naar het bureau. Want we gaan ze natuurlijk niet beloven dat ze naar huis mogen, want dat is
niet het geval. Dat kan niet natuurlijk, nee. Maar dat snappen ze zelf ook wel, denk ik.
En dat is het mooie ook, dat ze dat ook eerlijk vinden. Als jij tegen ze zegt van: joh, nee, je mag hier straks weglopen, heb ze ik vertrouw je van geen meter. Dus
nee, dat is dat voor een onzin, ja. Nee, ja, wat ik me altijd heb afgevraagd in deze situatie, als ik erin terecht kwam, was natuurlijk: ze gaan nu een praatje maken. Ja. Dat is allemaal hartstikke leuk. En heel veel soft skills. En dat is mooi. Maar dit slachtoffer loopt nog steeds risico. En wordt dat risico niet groter? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er in die dynamiek? Je kan iemand ook zijn verkeerde triggertje raken.
Ja, dat kan.
Waardoor dat misschien nog gevaarlijker wordt. Is dat ook iets waar jullie op trainen?
Ja, absoluut. Dus dat, daar zijn we. Ja, dat is hetgeen wat je traint natuurlijk. Dus om zoveel mogelijk te deescaleren. Dus dat er zo weinig mogelijk geweld gebruikt wordt.
Ja.
En het mooie is, op het moment dat jij zorgt dat een verdachte zich op jou focust, dan is dat allemaal al tijd waarop die geen geweld naar anderen gebruikt. Dus ook dat is een methode. En daarmee vertel ik niks geheims. Want ik ga geen geheime strategie blootleggen natuurlijk. Maar dat zie je in films, dat zie je in boeken die FBI mensen geschreven hebben, voormalig FBI mensen.
Ja.
En de meeste gewonden en doden vallen bij een inval. Dus dat is ook statistisch bewezen, of uit onderzoek is dat bewezen. Dus vandaar dat er altijd geprobeerd wordt zoveel mogelijk en zo lang mogelijk te praten. Maar dat lukt natuurlijk niet altijd.
Nee, een instap is gewoon escalatie. En maximaal, want dat moet beslecht worden op dat moment.
Ja, en dan wordt het heel spannend. Ja. Want dan is de kans natuurlijk groot dat er wel geweld gebruikt gaat worden over en weer.
Ja, bijna 100%. Je kan niet een instap doen en dan zeggen: oh, weet je, we komen zo terug. Misschien dat er nog even iets te praten valt. Dat werkt niet. Als je gaat, dan ga je wel.
Dan ga je. Maar dan goed, in die paar seconden dat ze weten dat er iemand binnenkomt, kunnen ze natuurlijk op dat moment de slachtoffers iets aandoen.
Zeker. Dat is iets waar je wel terdege van bewust bent.
Ja.
Maar ook van: oké, maar die onderhandelaar is nu bezig. Als die een verkeerd knopje indrukt bij hem, dan ontlaat hij misschien die hele Uzi daar in die bank. En dan hebben we echt een ravage.
Ja.
Dus wat gaan we doen? En dat, ik heb wel altijd een beetje getwijfeld als je dit in een film ziet. Van: ja, wat laten ze nou zien? Wat is nou wel waar en wat is nou niet waar? Want dat loopt altijd goed.
Dat is ook wel zwaar overdreven. Films gaat inderdaad. En
die lopen altijd goed af. Maar ik kan me voorstellen dat dat ook wel eens niet is.
En kijk, we hebben het nu ook direct over zaken als bank overvallen. Maar kijken we heel terug in de geschiedenis van Nederland, dan hebben we de afgelopen 2 jaar twee grote casussen gehad. Dat is de Apple Store geweest en dat café in Ede.
Ja.
En dus zo vaak hebben we die zaken gelukkig niet.
Ja.
Dus je moet het veel meer hebben van. En tuurlijk worden de politieonderhandelaars worden echt op dit soort scenario's getraind. Die trainen daar ook samen met het arrestatieteam, trainen ze daarop. En tijd kost of zorgt ook voor de-escalatie. Dus op het moment dat de emotie van een verdachte enorm hoog zijn, of de woede, ook het gesprek zorgt dat iemand ook weer lager in zijn emotie komt te zitten, waardoor er een rationele gesprek met iemand te voeren is.
Als dat altijd? Gaat hij altijd lager in zijn emotie? Is het nooit zo dat hij een keer van: ja, nu oprotten, en dat het dan juist omhoog gaat?
Dat kan wel eventjes weer een keer omhoog gaan. Maar over het algemeen, tenzij iemand heel veel drugs gebruikt heeft, dan kan dat heel erg lang duren.
Ja.
Uiteindelijk komt er een moment dat dat de emotie wat naar beneden gaat en dat er normaler een gesprek met de ander gevoerd kan worden. Ja. En natuurlijk, je kan altijd weer even iets triggeren. Of er gebeurt in de omgeving iets dat in één keer een telefoon ergens afgaat. Of er roept iemand. Ik heb ook nog staan onderhandelen met mensen op een kraan. En dan gingen buurtbewoners, die deden het raam open. En die gingen de meest waanzinnige dingen roepen.
Spring dan. Ik kan me dat zo voorstellen. Ja, je hebt gekken ertussen.
Ja, inderdaad. Dat soort dingen gebeuren dus ook. En waardoor je weer moet zorgen dat je het toch weer onder controle gaat krijgen.
Ja. Dat lijkt me moeilijk. En vermoeidheid, is dat nog een factor? Als je gewoon, ik kan me voorstellen, die dingen duren soms lang.
Ja.
De Apple Store noem je net zelf. Nou, dat was, zelfs voor de kijkers naar de tv was dat een uitputtingsslag. Ik kan me voorstellen.
Wat vervelend voor je.
Ja, echt. Op een gegeven moment is de popcorn op. En dus allemaal van dat soort vreselijke dingen. Nee, maar speelt dat mee? Want dat duurde echt wel lang. Ik kan me voorstellen, als je zo lang in zo'n spanningsboog zit.
Ja.
Dat je toch ook ergens je gedrag gaat veranderen.
Als dader bedoel je? Of als onderhandelaar?
Dat je misschien, als onderhandelaar misschien niet. Want ik kan me wel voorstellen dat jullie er gewoon uitwisselen. Ja. Zo van, oké, deze is echt moe. We gaan even iemand anders. Maar zo'n dader kan daar niet weg. En die kan op enig moment natuurlijk geïrriteerd worden. En misschien wel in een paniekstand raken. Ja. Van ik kom hier nooit meer uit. Hail Mary. Gaan. Dus is dat nog een factor, vermoeidheid?
Ja, absoluut. En soms kan vermoeidheid in je voordeel spelen. Of hoe noem je dat? In je voordeel werken. En soms kan het tegen je werken. Hè? Als iemand inderdaad radeloos wordt. Dat gaat hem niet worden. En daarom is het ook zo belangrijk. En dat is belangrijk in iedere onderhandeling. Om het ook gewoon even weer naar ons dagelijks leven te trekken. Dat je de ander alternatieven biedt.
Ja.
Dus als hij denkt van de enige manier waarop ik hier naar buiten kan komen is door iemand neer te schieten of met 200 miljoen aan bitcoins. Dan moet je ook zeggen, joh, maar er zijn ook andere methodes om misschien je schulden af te lossen. Of zou het geen optie zijn om naar buiten te komen met je handjes omhoog en dan gaan we aan het bureau eens verder met elkaar aan het woord.
Ja.
En dat geldt eigenlijk in iedere onderhandeling. Hè? Van zou het geen optie zijn dat we... dat we hier volgende week op terugkomen. Of, joh, mag ik jou een voorstel doen? En dan kan iemand in eerste instantie misschien nee zeggen. Maar dan is ook het interessante. Ja. Als iemand nee zegt, ik zeg, en wat maakt dat je hier niet in mee wilt? En dan krijg je weer allerlei informatie. Wat hem of haar tegenhoudt.
Ik vind het zo leuk dat je zegt, wat maakt? Want dat heb ik toevallig gisteren geleerd.
Oh, echt?
Ja, er is wij deden op dat festival een serious game.
Ja.
Daar speelden we een cybercrimezaak na. Om de deelnemers te laten zien hoe dit allemaal werkt en hoe moeilijk dat eigenlijk is.
Ja.
En daar was ook een politieagent bij. Dat was heel tof. Ze hadden een echte officier van justitie die zich met deze zaken bezighoudt. Cool. Een echte rechter die daar ook echt wat van ging vinden.
Ja. Ja.
Dus dat was heel mooi nagespeeld. Ja. Dus echt heel realistisch. En die politieagent vertelde ook, wij zeggen nooit waarom. Wij zeggen, wat maakt?
Ja. Waarom zeiden ze dat anders is?
Wat ik begreep, maar dit was een heel kort gesprekje, want we hadden het allemaal heel druk.
Ja.
Dus eigenlijk was het alleen maar die mededeling van wij zeggen, wat maakt dat dit en niet waarom? Omdat waarom best wel confronterend over kan komen. Ja. Waarom doe je dat? Dat kan een beschuldiging van uitgaan.
Ja.
En wat maakt is gewoon echt een nieuwsgierige vraag.
Leg eens uit. Ja. Het is wel mooi, de New York Police Department, de Hostage Negotiation Team, die heeft ook ooit een documentaire gemaakt, die heet Talk to Me. En daar gaat het echt over. Vertel maar. En inderdaad, als je zegt waarom, dan heeft de ander al heel snel de neiging om zich te verdedigen. Waarom doe je dat zo?
Ja.
Waarom niet?
Ja. Mij een beetje zitten confronteren. Wat is dat nou? Ik heb dat ook gedaan. Ik was de boef in het stuk.
Oh ja, lachen.
Dus ik zat daar ook echt lekker tijdens het verhoor van... gaat je geen rijt dan? Hoezo? Jadla, wat geld? Een feestje gehad? Ja, mensen, dat was geld mij. Ken niks bewijzen, man. En dat ging op die manier.
Ja.
En ik zag ook de frustratie bij dat team met die deelnemers... die dat moesten gaan oplossen.
Ja.
Van, deze gast is knettergek, die gaat niks zeggen.
Helemaal niks mee.
We hebben een pistool gevonden, een bom, duizenden en duizenden euro's. In ieder geval meer dan 10.000, want daar zit de grens van... Verklaar dit even. Drugs, van alles op die hotelkamer. En dan zit er zo'n gast die gewoon... Ja, en Ja, ja. Je komt zeker niet vaak in hotels, of wel?
Interessant, niks.
Nee, die deelnemers die werden echt gefrustreerd. Dus,
ja.
Het is wel leuk om dat naast dit te leggen. Zo van, oh ja, daar zit ook qua puur wording zit daar best veel in.
Absoluut. En ook dat is weer zo'n hele irritante verdachte... om jou dan maar even een irritante verdachte te noemen.
Ja, dat was de rol. Ik had een script. Normaal ben ik veel minder irritant, hoor. Maar, nou, hoewel.
Ja.
Ja,
dat laten we daar.
Dit was het script.
Maar wat daar ook interessant aan is, is op het moment dat jij een gesprek aangaat met iemand, dat je ook van tevoren bedenkt, ja, wat vind ik bijvoorbeeld heel irritant aan iemand wat hij doet?
Ja.
Dus op het moment dat je dat ook weer van tevoren al bedenkt, van ja, als hij heel boos wordt, nou, dan vind ik het misschien wel een beetje spannend, maar als hij loopt te liegen, daar heb ik echt een hekel aan.
Ja.
Maar dat je dan op het moment dat je daarop voorbereidt, dan voorkom je dat je gegijzeld wordt en meegaat in een emotie van jezelf die eigenlijk op dat moment helemaal niet effectief is.
Ja.
Dus dat je dan weet van oké, nou, hij loopt te liegen wat het gedrukt staat. Maar ik blijf daar rustig onder en ik blijf gewoon vragen stellen. Of ik ga me confronteren misschien wel. Of nou, wat je ook maar op het moment dat je dat weer voorbereidt.
We hadden dit vorige week moeten doen, want dan had ik veel beter kunnen opletten wat daar allemaal gebeurde. Ik, mijn hele taak was daar natuurlijk. Van ja, jij speelt de boef. Ga maar op knopjes drukken bij hem. En kijk gewoon waar je hem kan treiteren. Ja, dat lukt wel. Want als jij gewoon alles stug blijft ontkennen. Ja, feestje gehad, is niet van mij. Weet ik niet. Dat lijkt me heel irritant voor iemand die zo'n verhoor moet doen.
Ja, zeker. En dat is wel mooi dat jij het ook letterlijk knopjes noemt. Wij noemen dat in het boek ook de rode knop. Hè? Ken je eigen rode knop ook? Ja. Dat is weer een van die principes. Jij bent het belangrijkste instrument. Dus ken jezelf van waar kan iemand jou mee pakken?
Ja, werkt andersom ook dus.
Ja, zeker.
Ja.
Ja. Dus, en ik hou zelf niet van spelletjes spelen. Hè? Dus ik probeer in een spannend gesprek, en of dat nou een gijzelingsonderhandeling of een poging suïcide is, of een spannend gesprek met een docent op school, bij wijze van spreken.
Ja.
Spelletjes spelen is niet echt chic. En zorgt ook niet voor een verbinding. Dus op het moment dat jij ergens ingaat met de intentie van wij willen hier samen uitkomen, dan moet jij proberen niet op de andermans knopjes te drukken. Maar op het moment dat jij weet wat jouw eigen rode knoppen zijn en wat jouw reactie daarop is. Als iemand bijvoorbeeld tegen mij zegt, ik vertrouw je, of jij bent niet te vertrouwen.
Ja.
Dan krijg ik een soort, net geen kortsluiting, maar dan weet ik van mezelf dat ik heel hard ga bewijzen dat ik betrouwbaar ben. Nou, kansloos, want hoe harder je dat probeert te bewijzen.
Ook hier zit trouwens weer de wording heel interessant. Hè? Want je zei, ik vertrouw jou niet. Nee, jij bent niet te vertrouwen. Het één zou ik nog soort van accepteren. Van oké, hij vertrouwt mij niet, want ik kom hier om...
Ja.
Hij weet toch dat ik eigenlijk de tegenpartij ben. Ja. Maar jij bent niet te vertrouwen, dat is nogal een mededeling.
Ja, en als je weet dat dat jouw rode knop is... dan kan je denken, oké, nou hier gaat hij. Deze voel ik even en ik ga er niet op reageren. Of ik ga gewoon aan hem vragen, van wat heb jij nodig om me wel te kunnen vertrouwen?
Ja.
Alleen op het moment dat ik mijn rode knop niet ken en iemand drukt er lekker op, ga ik helemaal uit mijn plaat. En dat is in de meeste onderhandelingen niet echt heel effectief. Want eigenlijk reageer je buitenproportioneel op een situatie die je vanuit het verleden misschien heel vervelend vond.
Ja.
Maar die op dat moment eigenlijk helemaal nergens over gaat.
Ja. Ja, dat is wel interessant. Ik ga nog eens even snel door de index heen bladeren. Want dan kom ik weer op goede vragen uit. Ja, en dan kan ik hem ook stiekem even in beeld houden. En zo zijn we dan ook wel weer.
Ja, dit uur mocht het niet.
Ja, laat je niet gijzelen staat hier. Dus dat je er zelf het slachtoffer valt van knoppen inderdaad. Nou, daar hadden we het een beetje over. Ja. Eens even kijken wat ik verder allemaal voor interessante dingen zie. Stap in de schoenen van anderen hebben we het ook een beetje over gehad. Hè? Dus probeer nou die ander... Wat wil die nou eigenlijk echt? Wil die geld?
Ja.
Of wil die status? Of wil die gewoon uit de problemen?
Ja, of hoe zou dat nou voor die ander zijn? Ja, dus ik geef ook wel... of in het onderwijs bijvoorbeeld... Hè, op het moment dat een ouder heel boos naar school komt... dan kan je heel erg reageren op het boos zijn... van hoe de ander zich gedraagt. Maar je kan ook voorstellen dat je denkt... van nou, maar als ik nou ouder was... en ik zou me zorgen maken om mijn kind... Wat zou ik deze persoon dan kunnen bieden? En dat wil niet zeggen dat je dat hoeft te bieden. Maar op het moment dat jij een beetje kan verplaatsen in de ander. En nou ja, dat is weer het verschil tussen empathie en sympathie.
Ja.
Als je empathie voor de ander op kan brengen, dan kan je oprecht nieuwsgierig zijn. Dat is empathie. En sympathie zegt dat, en ik ben het ook nog met je eens ook, maar dat hoeft niet.
Ja.
Ik kan absoluut empathie opbrengen voor iemand die, nou, die ten einde raad is en zijn hele, nou, zijn hele huisraad de straat op gooit, bij wijze van spreken. Ja. Maar ik heb er geen sympathie voor. Maar ik,
nee.
En dus daar zit een verschil in. Of als een docent of een directeur van een school geconfronteerd wordt met hele boze ouders,
ja,
kan je wel voorstellen, nou, deze persoon maakt zich zorgen om zijn of haar kind. Ja. En de manier waarop hij of zij dat uit is niet de juiste. En ik ben toch heel benieuwd wat hij of zij van mij wil. En wat ik hen wel zou kunnen bieden.
Ja. Is er nog iets met triggers waar je rekening mee kan houden? Want ik kan me voorstellen dat mensen, als jij op een bepaalde manier aankomt of binnenkomt, dat ze bijvoorbeeld schrikken. En door schrik zich anders gaan gedragen. Of op een andere manier in een situatie komen te zitten en denken van, ik word hier nu mee geconfronteerd, ik neem deze route. Bereiden jullie dat allemaal voor?
Als ik binnenkom, bedoel.
Ja, bereiden jullie dat voor? Dat je zegt van, oké, ik verwacht een bepaald soort gesprek. Ja. Maar wat hij nu zegt, daar schrik ik echt wel even van.
Ja.
Of andersom misschien, dat jij binnenkomt en bij de tegenpartij is niet een mooi woord, zag ik even snel staan. Tegenpartner, zeg je ergens.
Tegenpartner op een gegeven moment.
Ja, hou je daar ook rekening mee?
Ja, zeker. Dus zelfs al, ook voorbereiding is de sleutel tot succes. Dus ook zelfs in hoogspanningssituaties, waar we soms echt maar een paar minuten hadden om ons voor te bereiden, hadden we altijd een aantal what-if-scenario's. Ja. Wat als degene, want ik ben nog nooit ergens gekomen dat zei, nou Heidi, wat fijn dat je het bent. Ik wil heel graag een gesprek met je aan.
Ik kan me voorstellen dat er wat spanning is als er een politieonderhandelaar moet komen.
En dat de eerste reactie is, maar ja, ga jij eens even lekker weg. Want ik ben van plan om iets anders te doen.
Ja.
Want jij bent hier omdat ik iets wil gaan doen wat niet mag, blijkbaar. Dus daar bereid je altijd op voor. Dus is iemand, iemand kan heel boos zijn, iemand kan stil zijn, iemand kan helemaal niet reageren, wat doen we dan? En wij zeggen altijd, je hoeft geen 100 scenario's te verzinnen, want dan gebeurt het 109e scenario.
Ja.
Als je 4-5 scenario's voor jezelf hebt, dan houd je ook een open mindset.
Ja.
En dan kan je nog altijd verrast worden. En als je dan verrast wordt, dan kan je het zelfs ook uiten. Dat je zegt van, nou, weet je, ik ben even volledig overrompeld. Ik heb echt geen idee wat ik nu moet zeggen. En op het moment dat je dat alleen al uitspreekt, dat voorkomt al dat je gegijzeld wordt. Ik heb echt wel eens op een dak staan onderhandelen. Ik ben zelf niet zo'n heel grote held op hoogte, moet ik heel eerlijk bekennen.
Ja, dat zal toch beveiligd zijn op een of andere manier, neem ik aan.
Precies. Dus ik was altijd heel blij dat ik gezekerd was door het arrestatieteam. Maar als iemand dan een stap richting de rand van het dak deed, dan heb ik mijn hartslag ook hoog zitten. Maar dan kan ik daar heel hard tegen vechten. Of ik kan zeggen, oh, ik schrik daar wel van. Zou je alsjeblieft een stapje terug willen doen?
Ja.
Maar dat kan je ook in een vergadering doen. En zoals op het moment dat iemand dan met een voorstel, dat je zegt van, nou, weet je, deze had ik even niet verwacht. Of, goh, ik merk nu toch wel dat ik een beetje geïrriteerd begin te raken.
Ja.
Want hoe harder jij namelijk tegen je emoties vecht, hoe groter ze worden.
Ja, dat herkenbaar. Ja, absoluut.
En op het moment dat je gewoon even boven de inhoud kan gaan hangen, step on the balcony, dat je even weer die paar seconden voor jezelf koopt om weer terug in dat rationele brein te komen, dan desnoods een slokje thee of een slokje water.
Ja.
En ik zeg van, oké, of zullen we even een pauze inlassen? Zullen we even een kopje koffie halen? Of ik moet even naar het toilet? En dat je ook weer rustig bent.
Ja.
Je kan zelfs het onverwachte voorbereiden.
Ja. Ja, ik vind dat wel een hele mooie. Het benoemen, dat is niet iets wat in mij op zou komen. Ik ga echt van 0 tot 100. Dus bij mij is dan rot dan maar op, is heel dichtbij.
Ja.
En daarom vind ik deze ook heel mooi. Van, ja, maar wacht even, tussen er is niks en rot dan maar op zit een hele wereld.
Absoluut.
En dat is fijn om een keer te horen, zeg maar, dat je daar wat mee kan. Dus en soms zijn de spanningen hoog. Ik ken dit van iemand die op de ambulance werkt. En die zegt, kijk, waar wij op trainen, als we moeten komen, dan is er stress. Punt. De ambulance moet komen, er is stress. En dan kun je wel zeggen, ja, maar de ene keer is dat misschien anders dan anders. Nee, er is gewoon stress, want de ambulance moet komen. Nou, hij zegt, daar gaan we dus gewoon al vanuit als we in die wagen zitten.
Ja.
En dan, ja, dan rij je daar naartoe en dan kijk je even hoe erg de stress is.
Ja.
Maar daar hebben zij allemaal mooie trainingen voor. Dus is misschien ook een leuke voor deze podcast een keer.
Ja, dat lijkt me ook een heel interessant beroep inderdaad.
Ja, hoe ga je om met superhoge stress? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, nou, daar word je ook wel op getraind. En dat is eigenlijk wel heel dubbel. Je komt natuurlijk ten eerste al, je moet al bij de politie werken om politieonderhandelaar te kunnen worden.
Ja.
Dan vervolgens ga je door een hele selectie heen.
Dus eerst agent gewoon worden en zo. En echt door het normale proces van strafrecht, strafvordering, BPO doen.
Ja, je hebt gewoon dus. Toen in mijn tijd had je nog de politieschool in de politieacademie.
Ja.
Dus je kwam binnen als agent of je kwam binnen als inspecteur.
Ja.
Maar je moest wel echt al een aantal jaren bij de politie gewerkt hebben voordat je kon solliciteren voor politieonderhandelaar. En dat deed ik in de eerste jaren gewoon naast mijn gewone werk.
Ja.
Maar ik vond het zo'n fantastisch spel dat ik uiteindelijk ook gesolliciteerd heb op de eerste fulltime functie bij de antiterreureenheid toen de tijd.
Ook niet een hele lichte baan.
Nee, maar wel heel waanzinnig leuk. Leuk is niet het goede woord. Waanzinnig interessant.
Ja, nou, ik snap de context van leuk hier. het is natuurlijk iets dat, en dat heb ik ook altijd gehad, dingen die je niet elke dag meemaakt. En waar je echt 's avonds thuis over kan vertellen voor zover dat mag.
Ja,
je denkt van, er zit soms wat ruimte. Hè, dat je wel kan vertellen van, nou, vandaag een situatie was echt wel even heftig. En het wie, wat, waar, wanneer en zo mag natuurlijk niet.
Nee.
Maar je mag wel over je gevoelens praten. Sterker nog, absoluut. Dat moedigen ze aan.
Ja. Ja. Dus wij worden natuurlijk op geselecteerd. Daarna word je erop getraind. Wij gaan een intensieve opleiding in als politieonderhandelaar. En daar word je ook nog eens een keer eruit gehaald op het moment dat blijkt dat je niet onder spanning functioneert. Ja, en wat wij leren ook op het moment dat wij, zoals die ambulancebroeders en zusters, die ergens te plaats komen en al weten dat de spanning is. Wij zeggen altijd, de emoties komen van rechts, dus die hebben altijd voorrang. Dus op het moment dat iemand heel hoog in de emotie zit, dan moet je dat ballonnetje gewoon maar leeg laten lopen aan de andere kant. En gewoon luisteren. Want op het moment dat je dat niet doet, is het echt kansloos om een goed gesprek met iemand aan te gaan. Maar dat is ook met die boze ouder, dat is ook met de boze werkgever die bij jou komt. Of en dat is ook weer even met de stap in de schoenen van de ander. Als jij als leidinggevende iemand bij jou roept.
Ja.
Dan kan je wel al als leidinggever ook een beetje nadenken. Dat je denkt van ja, maar hij of zij weet al wat voor soort gesprek dit gaat worden. Dus waarschijnlijk is hij of zij ook al gespannen. Dus dat je daar ook aandacht aan besteedt. Dus dat je echt eerst op die verbinding investeert voordat je op de inhoud investeert.
Ja.
Dus eerst echt van, het is spannend hè, voor je. Of als iemand heel hard loopt te schelden, nou ja, laat maar.
Ja.
Nou, dat hoef je niet altijd te accepteren trouwens. Maar goed, als politieonderhandelaars accepteren wij dat dan maar om de emotie naar beneden te krijgen voor die tijd.
Ja, je kan het in ieder geval handelen en dat is het. Ik zie die dingen inderdaad ook wel eens dat het echt gewoon heftig wordt. En dan moet je wat.
Ja.
Maar ik wil voorstellen, zo'n onderhandelaar die moet daar ook nog resultaten uit halen. Dus dat is... In je boek eindig je eigenlijk elk hoofdstuk met doe het zelf.
Ja.
Wat, hoezo?
Nou, omdat het wel heel vaak is als je het alleen leest, dan is het, ik begrijp wat er staat. Maar dit zijn allemaal eigenlijk opdrachten waar je ook even kijkt van ja, maar hoe werkt dat nou eigenlijk bij mij? En wat is nou mijn voorkeurstijl in onderhandelen? En wat ga ik doen als iemand op die rode knop drukt? Weet ik überhaupt wat mijn rode knoppen zijn? En dus waar ga jij op aan als iemand dat tegen je zegt?
Dat lijkt me nog wel een ontdekkingstocht ook. Want wat je niet weet, weet je vaak gewoon niet. Dus hoe kom je daarachter?
Nou, heel vaak kan je wel terugdenken dat je zegt... Nou, wat is nou de laatste keer dat iemand mij helemaal op de kast had? Of wanneer ben ik nou echt ontzettend boos geworden? Of wanneer ben ik weggelopen? En wat deed die persoon toen? Herken ik dat? En gebeurt mij dat vaak op dat onderwerp. En heel vaak zie je dan dat daar een pijn onder zit... of een angst vanuit het verleden... die je dan projecteert op de situatie in het heden. Dus dat zijn vaak de rode knoppen.
Ja.
En die opdrachten aan het eind van het hoofdstuk zijn echt om... dat je het niet alleen leest en weer vergeet... maar dat je het ook echt even toepast Of dat je het een keer uitprobeert ergens. Dat je een keer doorvraagt op iemand wat je denkt van, nou, wat jij nou aan het vertellen bent, dat is zo'n grote onzin. Dat je nog het op kan brengen om dan toch nog geïnteresseerde vragen te gaan stellen. Dus het is een soort, hands-on tool.
Nou, ik vind het voorbeeldje empathie, sympathie vind ik een hele mooie.
Ja.
Ik heb heel veel empathie voor de Belastingdienst, maar sympathie toch niet.
Nee.
Het is een noodzakelijk kwaad en dat weet ik best, maar ik hoef ze niet aardig te vinden.
Nee.
Dus maar de flauwekul natuurlijk. Maar dat onderscheid, daar sta je als gewoon persoon eigenlijk niet zo snel bij stil. Dat daar meerdere opties in zijn. Je ziet vaak, ja, ik moet diegene niet. En klaar.
Ja. En dan is de kunst om de persoon van het probleem te scheiden. Dat je iets hebt van, goh, ik kan nog steeds in jou als persoon geïnteresseerd zijn. En gelijktijdig hoef ik het niet met je eens te zijn.
Ja.
Dus ik snap dat iemand een politieke instelling heeft bijvoorbeeld die ik niet heb.
Ja.
En dan kan ik daar wat van vinden. Terwijl ik het dan nog wel interessant kan vinden. En hoe komt het dan dat jij tot deze denkbeelden gekomen bent? Of waar heb je dat vandaan? En wat maakt. En dan hoef ik de ander niet te proberen te overtuigen. Want ik ga iemand niet in 10 minuten overtuigen van wat iemand zijn of haar hele leven al gelooft.
Ja.
En ik mag daar wel tegenover zetten wat ik ervan vind. En dat we ook zeggen van, nou, weet je, leuk. Maar we gaan het niet met elkaar eens worden in ieder geval. Dus dat je dat. Ik zeg ook vaak, ik heb niet. De meeste onderhandelingen die ik gevoerd heb, dat waren nou niet met mensen met wie ik 's middags een wijntje op het terras zou willen drinken.
Nee, dus.
En gelijktijdig was ik wel heel erg echt oprecht nieuwsgierig naar het verhaal achter ze. Als je dat kan blijven, ook in een onderhandeling waar je het echt niet met de ander eens bent, dan zie je toch heel vaak openingen waarin je toch tot elkaar kunt komen.
Ja. Het probleem scheiden van de persoon, dat is wel een hele mooie.
Ja.
Ik zag ook ergens, ik doe dan speedreading even natuurlijk tijdens het gesprek. Beïnvloeding, is dat niet een beetje gemeen?
Nou, dat is wel mooi. Dat is heel vaak wordt dat bedacht dat beïnvloeding gemeen is. En dan hebben we het heel vaak over manipulatie in plaats van beïnvloeding. Want wij beïnvloeden elkaar allemaal de hele dag. Hè? Ja. Als ik aardig tegen jou ben, dan doe ik dat niet om jou te manipuleren. Maar dan kan ik misschien gewoon jou een aardige vent vinden. Op het moment dat jij mij ook aardig vindt, dan ben je eerder genegen om iets voor mij te doen, als dat ik chagrijnig loop te doen en jou loop af te snauwen, bij wijze van spreken. Dus dat is al beïnvloeding. Dus wij beschrijven in het boek 10 beïnvloedingsstrategieën van professor Ellen Giebels. Die is werkzaam aan de Universiteit van Twente. Zij heeft onderzoek gedaan naar beïnvloedingsstrategieën in onderhandelingen. En daarin zijn 3 relationele strategieën. Dus welke relatie hebben wij, in welke verhouding staan wij tot elkaar? En je hebt 7 inhoudelijke strategieën.
Zoek ze er even bij, hoor. Even kijken.
Ja, ik heb ze hier toevallig. Want ik weet
je hebt ook een visual van.
Dus aardig zijn en gelijkwaardig zijn. Hè? Dus ik denk dat wat ik bijvoorbeeld, als ik naar mijn werk ga, en of dat nou vroeger bij de politie was of dat ik dat nu doe, ik probeer mijn kledingstijl enigszins aan te passen bij het publiek waar ik naartoe ga. Ga ik naar een multinational met allemaal hoge pieven, dan ga ik strak in, nog net niet in een mantelpakje, maar wel voor mijn
doel. Wel netjes. Ja,
netjes. Ja. Maar geef ik een lezing op universiteit voor studenten, dan kom ik in mijn spijkerbroek en gewoon een leuke blouse erop en gimpen.
Maar nog net geen joggingbroek, hè? Er zit altijd een soort spectrum van wat precies. Kun je nog maken. Ja.
Maar het is wel een soort dat ik een soort gelijkwaardigheid creëer. Van ik ben niet overdressed, want dan hebben jullie het idee dat ik op jullie neerkijk. Maar ik ben ook niet underdressed, want dan heeft die CEO van die multinational die denkt van, joh, wat is dit voor loser, wil ik nog niet zeggen, maar. Dus dat is gelijkwaardig zijn. Geloofwaardig zijn, dat is ook. Wanneer ben je geloofwaardig? Dus dat is op het moment dat je kennis ergens over hebt. Op het moment dat je.
Als je sporen hebt verdiend, lijkt me. Maar dat zal je dan toch even moeten aantonen of aannemelijk moeten maken. Ja, ik weet het echt heel goed, hoor. Ja. Dat is een goed verhaal, maar dat horen we de hele dag.
Ja, en hoe weet je dat goed? En kan je dat ook in een gesprek laten zien? Dus dat ook daarin is weer in een onderhandeling of in leiderschap of in ouderschap of in docentschap. laat jij ook zien dat je consistent bent. Als jij zegt dat je dit doet, doe je het dan ook daadwerkelijk. Ja. Hè? Dus zijn jouw daden en jouw woorden, komen die overeen? Dus dat heeft ook met geloofwaardigheid te maken. Dus en hoe bouw je zo snel mogelijk vertrouwen op ook? Dat je dat gesprek met elkaar aan kunt gaan.
Ja, dat is een heel interessant hoofdstukje dit. Daar ben ik wel heel benieuwd
super
naar.
Super interessant. Dat is echt heel erg leuk. En we zijn de hele dag ook zonder dat we doorhebben, zijn we aan het beïnvloeden. En beïnvloeden hoeft niet negatief te zijn. Maar het klinkt altijd heel erg naar eigenlijk. Van,
wat je veel ziet is dat mensen dan toch even een stapje achteruit nemen van, oh, wat word je mij beïnvloeden? Nee, wacht even, ik weet zelf heel goed wat ik kan. Hoezo ga je mij zitten beïnvloeden? Dat komt vaak zo over.
Ja. Terwijl jij stelt mij een vraag en dan beïnvloed jij mij al. Want dan ga ik iets anders zeggen als dat ik misschien had gezegd wanneer je geen vraag gesteld had.
Ja, of ik laat je nadenken over het antwoord sowieso. Bij journalisten werkt dit niet echt anders.
Nee.
Nou heb je natuurlijk daar ook verschillende smaken in.
Ja.
Je hebt de journalist die tegenover jou zegt, nou, vertelt u maar eens even over die miljoenen nota, want dat was waardeloos, hè?
Ja.
Maar je hebt ze ook die inderdaad proberen het gesprek te openen. Ja. Van, goh, hoe werkt dit? Kun je me wat inzicht geven in hoe dit... Ik vind het een ingewikkeld beroep dat je hebt. Ja. Je hebt moeilijke keuzes moeten maken. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Het is een andere benadering.
Ja, dat is heel mooi. En dat is ook het leuke, want je hebt dan al... Je werkt dan ook direct al op diverse niveaus van beïnvloeding. En dus relationele beïnvloedingsstrategieën kan je gelijktijdig inzetten met inhoudelijke beïnvloedingsstrategieën.
Ja.
Dus dezelfde vraag kan je heel nors stellen, zoals je net deed. Of je kan hem heel open en vriendelijk. En dan heeft iemand veel meer de neiging om een uitgebreid antwoord te geven. Als dat jij heel nors met een argument komt of met een vraag komt, dan zal ik ook wat korter af zijn. En wat heel goed werkt in onderhandeling of spannende gesprekken is wederkerigheid. Dus als ik jou iets geef, en dat hoeft niet iets tastbaars te zijn, maar als ik jou respect toon, dan krijg je daar over het algemeen een stukje respect voor terug. Als ik naar jou luister, dan heb jij eerder de neiging om ook naar mij te luisteren dan wanneer ik niet naar jou luister. Maar ook als ik zeg, nou weet je dan, ik kan jou hierin tegemoet komen. En dan zonder dat ik daarna hoef te vragen, ontstaat er een soort psychologische verplichting dat jij daar ook iets voor terug doet.
Ja, dus dat herken ik wel. Dat hebben mensen vaak.
Ja, en dat is wederkerigheid. En dat is leuk, want dat zal jij... Ik heb net gezien dat je een dochter hebt, in ieder geval. En...
Oh, absoluut. Die is de hele dag bezig met, en wat krijg ik daarvoor terug?
Oh, die doet het heel slim.
Hoor.
Ja, die doet het heel expliciet. Want soms kan het ook heel impliciet. Als jij iets aan je kind toezegt, dat het kind al iets heeft, maar dan hoor ik daar ook iets voor terug te doen. Maar zij doet het dus net andersom.
Ja, en ze gaat gewoon rustig op zoek naar, ik wil dat snoepje.
Oh,
dan komt ze ook gewoon zeggen, hoe kan ik dat snoepje verdienen dan?
Oh, geweldig.
Nou, dan mag je even de spullen naar de keuken brengen. En dan vind ik wel dat je een snoepje hebt. Dus het is, dat heeft ze snel door.
Dus heel snel heeft ze dat door. Want dat heet een gecalibreerde vraag. Want heel vaak gaan wij in onderhandelingen gaan we zelf heel hard aan het werk van om de ander te overtuigen. En zij vraagt jou wat zij moet doen om...
Hoe verdien ik dan een snoepje?
En dan heb jij het denkwerk te doen.
Ja, absoluut. ik kan me niet laten afwassen. Daar is echt nog wel een beetje jong voor. Nou, breng dit maar even naar de keuken dan. En dat doet ze dan ook vol overgave. Ja, heel leuk.
Zijn fantastisch in onderhandelen. Ja.
Ja. Ja, dat is me echt opgevallen. Dus, heel bijzonder. Is dat nou iets wat er ook van nature gewoon in zit bij mensen? Of is dit...
Ja, want onze hele maatschappij is natuurlijk... of tenminste de hele evolutie zelfs. De mens kan niet alleen overleven. Dus de mens is er ook op gebouwd. Als ik jou iets geef, dan krijg ik daar iets voor terug. En dat begint als baby al. Als ik heel lief naar jou lach, dan gaat iemand... als een baby keergeluidjes maakt, dan gaat iemand naar mij lachen. Dus daar begint die wederkerigheid al.
Ja.
Dus dat is heel evolutionair en dat is het mooie. Daarom kunnen kinderen zo goed onderhandelen. Die hebben nog sociale regels, die kennen ze nog niet.
Nee.
Dus die kunnen ongegeneerd strategieën inzetten die we als volwassenen denken van, nou, dat is wel een beetje heel overdreven. Een kind wat op de grond gaat liggen huilen en tennis loopt te maken.
Ja.
En dat doen wij als volwassenen niet meer. Maar het werkt.
Ja.
Heel vaak werkt het wel.
Ja.
Of ik zeg altijd tegen mijn jongste dochter, dan heb je zeker met je mooie oogjes heb je het weer voor elkaar gekregen.
Maar dat ben ze ook als... goed door, hoor.
Ja. Oh, oh hey. Jeetje, nu al. Oh,
ja, dat gaat hard, hè?
Nou, potverdikke.
Gaat super hard. Nou ja, weet je, we kunnen, als je het leuk vindt, een vervolg nog eens een keer doen. Oh, dat is dus leuk. Dat is allemaal prima, zo werkt het dan ook wel. Maar dat uurtje, dat is ook echt gewoon omdat... ja, je kan over sommige dingen kun je dagen praten.
Ja, zeker.
En dat voel ik hier ook een beetje. Dus ja. Als ik het boek gelezen zou hebben, voldoende tijd gehad, dan had ik je nog 500.000 vragen kunnen stellen.
Leuk. Ja,
of niet meer natuurlijk, want dan heb ik het allemaal gelezen.
Ja, staat alles erin.
Ja, ja. Is dat ook iets als je dit leest, dat je denkt van nou, als ik dit nu gelezen heb, dan kan ik het? Of zit daar toch wel stiekem een beetje meer achter?
Nee, je moet ook wel heel veel oefenen natuurlijk. Maar dat is met alles volgens mij. Je kan de kennis hebben, maar dan moet je vervolgens moet je het ook nog inzetten. En welk talent je ook hebt. Je moet altijd vlieguren maken om er ook echt steeds beter in te worden. En jezelf steeds beter te leren kennen.
Ja.
Dus, maar goed, het geeft absoluut handvatten om een stap verder te komen in je eigen spannende gesprekken, denk ik.
En een boek over gitaarspelen leer je ook niet van gitaarspelen.
Nee. Dus
je zal toch een keer een gitaar moeten pakken.
Ja,
dan
is
om,
toch handig, ja.
Dus nee, hartstikke leuk. Het boek heet We komen er wel uit. Leer onderhandelen van een politieonderhandelaar. Ik vind hem leuk. Ik ga hier de komende week tijd voor maken. En dan ga ik daar eens eventjes... Eventjes aan kijken. Hey, laatste woord is voor jou eventueel. En anders dan laten we het hierbij.
Nou ja, dus als je nog meer wil weten, inderdaad, lees het boek of kijk op mijn website. En ben je geïnteresseerd in trainingen of onderhandelcoaching, dan kan je me via mijn website of LinkedIn kan me vinden. Ja.
Hoe vinden ze je? Gewoon
heikenieboer.nl.
De naam is voldoende. Ja. Dan komen ze er wel.
Ja.
Nou, hartstikke tof. Dankjewel. Fijn dat je er was.
Dankjewel voor het gesprek.
Yo. Bye.
Bye.